Beste raadsleden, het is 8 uur op maandag 31 januari. Dus bij deze verklaar ik de zitting van de gemeenteraad voor geopend. Beste raadsleden, u hebt de agenda ontvangen en helaas moeten we vaststellen dat ook in het nieuwe jaar alvast de eerste zitting van gemeente en OC&W-raad op een digitale manier verloopt. Is goed. Ja, ik hoor in mijn koptelefoon hetgeen wat ik ongeveer 10 seconden geleden gezegd heb. Maar goed, dit gezegd zijn, voilà. Daarnet hebben we de toelichting gehoord van de heer Steven Heijlen, stafmedewerker van de intercommunale milieudienst van het IOK. En dat brengt ons ook onmiddellijk tot het eerste agendapunt op deze zitting, namelijk de goedkeuring van het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. Het woord is aan schepen Bob van Rijn.
Ja, goedenavond. Het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. Op 28 augustus 2019 hebben we op de gemeenteraad het burgemeesterconvenant voor klimaat en energie goedgekeurd. En het lokaal bestuur heeft de voorbije 2 jaar in samenspraak met de IOK en met ondersteuning van de provincie Antwerpen een energie- en klimaatactieplan opgesteld dat de doelstelling en de uitvoering van de acties beschrijft. En zojuist heeft Steven Heijlen van TOK dit energie- en klimaatactieplan toegelicht. Dus dit plan heeft als doelstelling om CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40% te reduceren tegen 2030 en in te zetten op klimaatadaptatie om onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering in te dijken. En daarom het voorstel van besluit, artikel 1. Besluit het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan dat werd opgemaakt in kader van het burgemeesterconvenant goed te keuren en neemt kennis van de acties uit het plan. En artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan TOK, die de indiening van het energie- en klimaatactieplan bij de Europese Unie binnen het gegeven tijdsbestek in orde te maken.
Goed, zijn er hierover vragen? Ik kijk ook naar de chat. Zoals we het gewend zijn de voorbije maanden, gelieve in de chat het woord te willen vragen. Diede, je hebt een aantal vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had wel neergepind tijdens zijn voordracht. Ik weet niet of alles nog per se ter zake doet. Maar ik begin even bovenaan. Ik las in een schepenverslag, ik ben even kwijt welke datum dat was, dat jullie een schrijven hadden gericht. Ik vermoed naar de provincie in verband met, de aanvragen over nieuwe serres en dergelijke. En ik vroeg mij of daar een reactie op was gekomen van de provincie op dat moment.
Nee, bedoelde jij over nog nieuw series die had aangevraagd zouden worden,
Ja,
die er
ik
nog
dacht
wat?
dat er een principeskwestie was binnen het college. Zo kon ik het denk ik lezen in het verslag dat jullie een
Ja.
schrijven hadden gericht om te zeggen van kijk, wij willen dat eigenlijk niet meer.
Ja, dat klopt. Dat
Ik
is
denk dat elke gemeente.
doorgegeven, maar er is geen antwoord op gekomen nog niet. Maar het is wel doorgegeven, hè, zoals je weet.
Ja, is het mogelijk om moest dat komen, eventueel ook toe te lichten op de gemeenteraad? Of?
Ja, als we een antwoord krijgen, zullen we dat wel toelichten, ja. Geen probleem.
Dank u wel. Ja, en dan blijf ik dat zeggen. Maar dat is misschien eerder een reactie op mijn jarenplan. Sommige acties vind ik vaag geformuleerd. En als we dan bijvoorbeeld kijken, ik heb er nu eentje uitgeplukt, hè. Actie van 0092. Een actie is dan het uitvoeren van acties in het kader van Kempen 2030. Dat vind ik zo wat een vage formulering om zoiets als actie te gaan opschrijven in een actieplan. Maar dat is denk ik een opmerking die ik al eerder gegeven heb op de meerjarenplanning. Dat dan niet altijd duidelijk is van wat is nu het plan voor de komende jaren. Nu ben ik wel blij dat we vandaag in 2022 een duidelijke structuur krijgen, toch zeker richting klimaat gegeven. Er zijn er denk ik een paar ambitieuze projecten op til, waar ook veel voor begroot is, waar we alleen maar blij om kunnen zijn. Bepaalde zaken zou ik durven optrekken. 1 vierkante meter ontharding per inwoner. Dat komt overeen met, denk ik, ik weet niet het juiste aantal inwoners, maar 1,2 hectare. Als je dan ziet dat er in die referentie, bijvoorbeeld 2005-2019, 258 vierkante meter per dag betonering bijkomt, dan denk ik dat daar nog meer vraag naar is. Hetzelfde met die 1
vierkante meter.
Ja, sorry.
Dat is ook door de provincie mee opgelegd aan ons. Natuurlijk in onze prioriteitenlijst van onze handhaving. Dat zal binnenkort ook terug op de gemeenteraad komen. Daar zult ook zien dat we vooral gaan inzetten op ook de ontharding van de voortuinstroken. Bij de privé dan. Dus dat is heel belangrijk. Dat zijn stappen die we dan kunnen nemen en dan ook op het openbaar domein. Daar zijn wij ook aan het rondkijken waar kunnen wij ontharden enzovoort. Natuurlijk, het is ambitieus, maar alleen ik hoop toch dat we daar heel wat stappen in kunnen zetten.
Ja, en dan zien wij daar ook, las ik daar ook een heel tof woordje windmolens. En blij dat dat er ook in opgenomen is. Zijn er een onderzoek weliswaar voor actiehalen.
Wat we wel hebben, dat is dat er al een kleine windmolen is goedgekeurd bij een boerderij. Het is, Oké. Dus,
ja, rond.
Dus op dat vlak is daar wel wat gebeurd. Hè.
Ja. En dan eigenlijk, ik denk dat wij, als jullie dit gaan goedkeuren, een ambitieus plan, dat wij daar alleen maar achter kunnen staan, dat wij dat in jullie handen leggen en dat wij dit dan ook de komende jaren als referentie zullen nemen om vanuit onze bril als oppositie naar het beleid te kijken. Hè. Dus mijn vraag is, gaan jullie dit goedkeuren?
Dat gaan we zeker doen.
Goed, dankjewel voor de antwoorden.
Goed, dankjewel Diede. Ik zie ook dat Jacques een vraag wil stellen. Jacques?
Ja, ik vind het ook een ambitieus plan en ik hoop dat het project tegen 2030 en zeker tegen 2050 gerealiseerd kan worden. Ik heb natuurlijk wel een beetje aangezien dat landbouw het meeste percentage is wat CO2 uitstoot. Wel wat de vraag of er bij landbouw wel genoeg acties, plannen zijn en acties om het te realiseren. Maar voor de rest hoop ik dat het ook uitgevoerd wordt en dat ik vind het ook een geweldig plan.
Oké, dank u Jack.
Dank je wel. Jack, zijn er nog raadsleden die een vraag willen stellen? Kan hiermee dit energie- en klimaatplan worden goedgekeurd? Ik zie geen reactie in de chat, dus ik ga ervan uit dat dit op deze manier is goedgekeurd. Het tweede punt op de agenda betreft Kerkfabriek Sint-Willibrordus en daar dient de meerjarenplanning 2020-2025 en het budget 2022 te worden goedgekeurd. Het woord is aan schepen Carol Geens.
Ja, goedenavond. Dus het plan staat op een agenda vandaag. En in het meerjarenplan 2020-2025 was eigenlijk geen tegemoetkoming van de gemeente voorzien. Maar vandaag stellen we vast dat in het budget dat we deelkentjes voorzien. Het gaat eigenlijk over een tegemoetkoming van het gemeentebestuur van €8.000 voor de pachtverbrekingsvergoeding van het terrein in het kruispad waar de Giro gaat opbouwen. Het bedrag is indicatief. Dat wil zeggen dat toen dit document werd opgemaakt, het werd uitgegaan van 4.000 vierkante meter, De landmeter moet dat opmeten. Dat zal nog een beetje bijgesteld worden, waardoor we in de nabije toekomst nog niet een kleine wijziging nog zullen krijgen van dit bedrag. Maar voorlopig ligt dit voor op €8.000. En daarom wil ik voorstellen om goedkeuring te verlenen aan het budget 2022 van de kerkfabriek van Sint-Jongen Broeders, vastgesteld door de kerkraad van 28 oktober 2021. Ik denk dat er nog vragen bij zijn.
Ja, Dieden.
Karel, is het mogelijk om die pachtverbrekingsvergoeding nog wat verder toe te lichten? Dat heb ik niet helemaal.
Ja, het zit ook zo dat als een pachter een stuk grond in pacht heeft, dan heeft hij daar heel veel rechten op. En die pacht kan worden opgezegd als de pachter akkoord gaat en ook natuurlijk de eigenaar. Maar als de pachter het stuk grond moet verlaten voor die periode afloopt, van het einde pacht, dan moet er een pachtverbrekingsvergoeding betaald worden. En aangezien wij vanuit de gemeente natuurlijk de Giro ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe locatie, hebben wij eigenlijk toegezegd dat wij dat bedrag van die pachtverbrekingsvergoeding op ons zullen nemen. Nu, de kerkfabriek is eigenaar van dat perceel grond, dus de kerkfabriek moet de vergoeding betalen aan de pachter. Maar omdat wij als gemeente de engagement zijn aangegaan om die vergoeding te betalen, gaan wij dus eigenlijk via een toelage aan de kerkfabriek op die manier eigenlijk als tussenpersoon bestaan. Eigenlijk.
Is dat niet wat gek? Want wat is de kerkfabriek van plan met dat stuk grond?
Ja, dat wordt eigenlijk nu vrijgemaakt van pacht, omdat de Giro dan daarop kan gaan bouwen. Hè? Ja, dus we zitten met een pachter op dat perceel aan de kruispad. Hè?
Ja.
Ik kan hier nu geen namen noemen in de openbare zitting, maar die pachter heeft daar nog een aantal jaren recht op om die grond te gebruiken. Maar nu wordt er gezegd, pachter, jij moet eigenlijk van onze grond door de kerkfabriek. Maar dat kan enkel met een vergoeding te betalen.
Dat stuk aan de zonzijde is ook eigendom van de kerkfabriek.
Klopt inderdaad, ja.
Ah, oké. Okay, ja, nee, ik zat met dat...
Aan de
Babelstraat.
Ja, het zijn allebei eigendom van de kerkfabriek, inderdaad. Ja.
Oké, duidelijk, dank u.
Goed, dankjewel. Zijn er nog vragen over dit punt? Jeroen?
Hey, goedenavond. Welke initiatieven komen er vanuit de gemeente nog voor de bouw van de Giro-lokalen?
Ja, ik denk dat Amsterdam dat dan een keer beter op kan antwoorden hè, als schepen van jeugd.
Goed, ik ga het woord geven aan Nathalie Stoffelen.
Ja, ik ga even een klein frustratieke hier in de dingen gooien. Wij doen speciaal met heel het college een uitgebreide avond over de Giro, over alles wat er op de planning staat. We hebben alle raadsleden of elke fractie leider uitgenodigd en gevraagd om aanwezig te zijn. En daar is wel geteld één persoon naartoe gekomen. Dus ik vind het dan heel spijtig dat jullie hier vragen zitten te stellen over de Giro dit en de Giro dat, als jullie op zo'n avond niet aanwezig zijn. En dat wou ik even zeggen. Dat moest van mijn hart.
Goed, misschien hier ook nog wel even op aanpikken. Dat natuurlijk het punt zoals het hier op de agenda staat, betreft hier de meerjarenplanning die moet worden goedgekeurd. En inderdaad, de vraag is nogal heel ver van het punt verwijderd waarover dat het hier gaat. Hè. Dus het gaat hier over het budget en de meerjarenplanning die moet worden goedgekeurd. De plannen met de Giro is inderdaad, denk ik, een heel ander punt wat ongetwijfeld op een ander moment nog wel ter sprake komt. Goed. Zijn er verder hier nog vragen over? Goed, kan dan de meerjarenplanning en het budget worden goedgekeurd? Oké, dankjewel. Dan het volgende punt betreft Kerkfabriek Sint-Josef. Ook hier meerjarenplanning en budget. Dit dient ter akte genomen te worden. Het woord is weer aan Schepen Karel Geens.
Ja, ook de kerkelijk van Sint Jozef voorziet een toelage in zijn meerjarenplan en in zijn budget voor volgend jaar, of dit jaar beter gezegd. En het gaat hier over een tegemoetkoming van in totaal €12.000.
Ik had hem al terugpakken, Sabine.
€12.719,80, waarvan €10.557,50 voor Rijke Vorstel. €2.000 en een beetje is voor de gemeente Beersen, die ook enkel straat heeft op, in de parochie van Sint-Josef. Het besluit is budget 2022 van de kerkfabriek van Sint-Josef vast te stellen door de kerkraad, of vastgesteld door de kerkraad, goed te keuren.
Zijn er hierover vragen? Jacques zie ik in de chat. Jacques, camera en micro aanzetten.
Sorry.
Ja.
Sorry. Ja, we gaan dit wel goedkeuren, maar er was onlangs een infovergadering gepland in verband met de toekomst van de kerk op Sint-Josef. Is deze vergadering doorgegaan, want wij zijn daar niet aanwezig geweest wegens de coronamaatregelen. En zo, ja... Kan er info gegeven worden wat daar is voorgesteld? En zo nee, komt er een nieuwe infovergadering?
Ja, die vergadering is doorgegaan. Dat was een initiatief vanuit de parochie. Ik was ook zelf niet aanwezig. We hadden ook andere vergaderingen die avond. Nu, zij zijn natuurlijk nadenken over de toekomst van het kerkgebouw en de parochie. En we weten allemaal dat de kerk niet zo'n goede staat is. En er zijn ook al... twee trajecten geweest om de kerk een nevenbestemming te geven. Maar eigenlijk is het tot nu eigenlijk op weinig uitgedraaid. Ook het idee om daar een soort dorpsal van te maken, wat de verenigingen dan gebruik van kunnen maken, is niet zo simpel te realiseren. Omdat je toch zo'n gebouw moet kunnen verwarmen in de koudere periodes. Dus momenteel is men eigenlijk een beetje zoekende naar de toekomst voor parochie en kerkgebouw. Ja, ik denk dat je daar zeker nog wel meer over gaat horen, want ze gaan eigenlijk ook weer een traject lopen met de parochie over de toekomst van hun parochie. En die vergadering was een van de aanzetten daarvoor. Dus ik denk dat er zeker nog wel bijeenkomsten zullen volgen, dat de mensen op uitgenodigd zullen worden, dat vermoed ik toch. Dus daar gaan we de komende jaren waarschijnlijk wel wat evolutie zien, denk ik.
Goed. Maar wil de gemeente daar investeren voor leren dat er eigenlijk zekerheid is wat er mee gaat gebeuren in verband met die renovaties?
Ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijke. Wij willen investeren in dat gebouw. Het is logisch dat wij als, dat zijn nu de regels eenmaal, dat een kerkfabriek niet toekomt, dat de gemeente moet bijdragen. In die zin hebben wij een goed contact met de beide kerkfabrieken om dat toch op een correcte manier af te handelen. En als daar renovatie moet gebeuren, zal dat ook een goede overleg zijn met de kerkfabriek. Natuurlijk is het wel belangrijk om een beetje de toekomst van dat gebouw te weten. Maar puur hypothetisch natuurlijk, maar stel dat zij dat morgen gaan verkopen, dan zou het zonde zijn dat wij gaan kosten gaan betalen voor renovatie als het morgen verkocht wordt. Dat is hypothetisch, hè? Maar je begrijpt wel wat ik wil zeggen. Dus we wachten wel een beetje de evolutie daarin af. Ja.
Dat is ook wat ik bedoel, eigenlijk zeker niet in investeren voor leer dat je zeker weet wat er mee gebeurt. Hè.
Ik denk dat we daar zeker op dezelfde lijn zitten. Ja.
Dank u wel.
Goed, dank je wel, Jacques. Ik zie ook dat Jeroen nog een vraag heeft.
Dat zijn natuurlijk wel wat centen. Kan het lokaal bestuur bijvoorbeeld een fusie van die kerkfabrieken op tafel leggen om een efficiëntere organisatie bijvoorbeeld te bekomen?
Nee, dat kunnen we eigenlijk niet, dat zij onafhankelijke besturen zijn. Hè, maar net zoals die fusie-idee bij gemeenten leeft en bij overheden, denken zij daar wellicht ook over na. Hè. Zij zien ook wat er gebeurt natuurlijk. Het kerkbezoek dat vermindert, dat is een vaststelling die we kunnen maken. Dus ik ga ervan uit dat zij zeker die oefening zullen maken in de toekomst. Hè. Dus, maar dat is volledig aan hun, het is niet aan ons. Wij kunnen enkel ondersteunen als zij daar onze visie in vragen, maar meer ook niet eigenlijk. Ja.
Oké, dank u wel.
Goed, dank je wel, Jeroen. Zijn er nog verdere vragen hieromtrent? Of kan acte genomen worden van meerjarenplanning en budget? Ik zie geen reactie in de chat. Dus bij deze kan de gemeenteraad acte nemen van de meerjarenplanning 2020-2025 en de budget 2022 van de kerkfabriek van Sint-Josef. Dan staan er op de agenda drie punten betreffende de gemeentelijke lagere school, de wegwijzer, te weten kennisname van het verslag van de schoolraad van 14 december en een aantal bijhorende protocols die dienen te worden goedgekeurd, samenwerkingsovereenkomst met het CLB voor het huidige schooljaar en dan vervolgens ook de capaciteitsbepaling voor het volgende schooljaar. De toelichting over deze drie punten zal worden gegeven door de bevoegde schepen, mevrouw Nathalie Stoffelen. En nadien zullen we één na één deze punt ter goedkeuring aan de raad voorleggen. Het woord is aan Nathalie Stoffelen.
Ja, op 14 december was er weer een schoolraad. Wat is daar besproken? De capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2022-2023. De samenwerkingsafspraken met het CLB. En het schoolreglement, daar zijn wijzigingen in gebeurd en die zijn ook besproken. Eerste wijzigingen in het schoolreglement. De ouders dienen dit schooljaar 18 euro te betalen voor het zwemmen. Vorig schooljaar was dit nog 13 euro. Hoe komt dit? Vroeger stond er een vast bedrag vanuit het oudercomité tegenover. En vanaf dit jaar hebben ze dat veranderd. Willen ze elke keer in het begin van het schooljaar kijken hoeveel geld er nog is en dan bepalen hoeveel centen zij zullen geven voor dit zwemmen. En dan voor 's middags wordt er gratis kraanwater voorzien. Dat is ook nieuw. En de Fleo rugzakhoezen die worden geschrapt uit het aanbod. Dat zijn eigenlijk de dingen in verband met het schoolreglement. Dan de samenwerkingsovereenkomst met CLB. Dat is eigenlijk zoals de vorige jaren, alleen de namen van de directie zijn aangepast. Voor de rest was daar niks anders. En dan de capaciteitsbepaling willen we ook doen zoals dit schooljaar. Het inschrijvingssysteem is nog maar eens uitgesteld tot het schooljaar 23-24. Dus willen wij graag gewoon de capaciteit bepalen zoals de laatste jaren. Dat wil zeggen 322 leerlingen op maat van de school en geen capaciteit per leerjaar. Ja, en dat is het.
Goed, dankjewel. Nathalie, zijn er vragen over het agendapunt 4, dus de kennisname van het verslag van de schoolraad van 14 december en de goedkeuring van de bijhorende protocols. Diede.
Dankjewel, voorzitter. Nathalie, je ziet er trouwens heel vrolijk uit met je ballonnen achter u. ja, klein vraagje. Staat daar CO2-meters besteld worden en gehangen zullen worden? Zijn die ondertussen geplaatst in alle klassen?
Die zijn geplaatst.
Eten de kinderen momenteel in de klas of in de rechter?
Die eten in de klasse. Al van het begin van de coronacrisis eten die in de klasse, ja.
En dan, het zwemmen, dat is nog steeds geen... Is het nog steeds niet aan de maximumfactuur?
Nee. Dat was best... Nee, we
klopt
zijn...
het nog dat...
Ja.
Sorry, hè.
Ja, dat is ampetant. Zeg het maar, Diede.
Klopt het nog dat het busvervoer van het zwemmen door de gemeente bekostigd wordt?
Wordt bekostigd door de gemeente, ja.
Dat is voor alle scholen zo, denk ik, hè? Dus het is puur de toegangstickets eigenlijk voor het zwembad.
Ja,
die
ja.
Minder worden teruggevorderd door de ouderen. Ja.
Die hebben waarschijnlijk dit jaar minder inkomsten gehad, alleen verleden jaar, door heel de coronacrisis. En dus die willen dat gewoon alle jaren bekijken vanaf nu.
Verstandig, denk ik. Oké, cool. Dank u.
Oké.
Goed, dankjewel. Zijn er nog vragen, bedenkingen? Of kan dus er akte genomen of kennis genomen worden van het verslag van de schoolraad en de bijhorende protocols die kunnen worden goedgekeurd. Ik zie dat Diede toch nog een vraag in heeft. Diede.
Sorry, ik ben er al lang niet meer geweest. Hoeveel klassen zijn er momenteel in de lagere school?
15,
oké, okay, ja.
Ja. 14. Sorry. Sorry, Diede. 14.
Nee, maar nee, dat is goed. Dank u. Uw micro staat niet aan, denk ik, Wim.
Ja, sorry, de micro stond niet aan, excuus. Dus zoals gezegd, ik zie in de chat geen beweging, dus kan ik ervan uitgaan dat het verslag, dat we daar kennis van kunnen nemen en dat de bijhorende protocols kunnen worden goedgekeurd. Voilà, dat is bij dit dan een feit. Het punt 5, de samenwerkingsovereenkomst met het CLB voor het huidige schooljaar. Zijn er over vragen of kan dit ook worden goedgekeurd? Ook hier geen reactie in de chat onmiddellijk, dus ik ga ervan uit dat dit is goedgekeurd. En dan het laatste punt, de capaciteitsbepaling voor het volgende schooljaar. En daarover vragen of kan dit worden goedgekeurd? Ook hier geen reactie in de chat. Dus mag ik hieruit besluiten dat dit al dus is goedgekeurd? Oké, okay, dank u. Het punt 7 betreft cultuur, de projectsubsidie voor de Koninklijke Sint-Joris-Gilde. Het woord is aan schepen Karel Geens.
Ja, Sint-Joris-Gilde vraagt een projectsubsidie aan omwille van de restauratie van een vaandel en een vlag door de Universiteit van Antwerpen. En ze hebben ook twee tentoonstellingskasten laten maken om deze stukken tentoon te kunnen stellen. En daardoor vragen zij nu een projectsubsidie aan bij de gemeente. In het verleden is dat al vaker gebeurd en dan wordt er telkens €125 toegekend. Natuurlijk, ja, deze restauraties zijn grote bedragen, maar we hebben eigenlijk een standaardbedrag van €125. Dat is ook op de cultuurraad geweest en ook goedgekeurd daar. En vandaar ook het voorstel vanavond voor de raad om akkoord te gaan met de toekenning van een projectsubsidie aan de Koninklijke Sint-Joris-Gilde voor een bedrag van €125.
Goed, dankjewel Karel. Zijn er hierover vragen? Danny, aan jou het woord.
Ja, ja Karel, ja, €125, dat is amper 1% eigenlijk van het totaalbedrag. Vinden jullie zelf er ook niet wat weinig? Want dat is eigenlijk, ja, een bedrag om te lachen, hè. Als je zo'n investering doet om dat te laten restaureren, dan vinden wij dat toch wel ruim weinig.
Ja, het klopt in dat grote bedrag, hè, komt dat weinig over, maar dat zijn eigenlijk afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de cultuurraad en binnen de cultuurraad dat bedrag. Ook de cultuurraad heeft daar niet de vraag gesteld om het bedrag te verhogen, waar ook de vereniging in zit. Maar zij zijn ook bezig met Erfgoed Noorderkempen om een subsidie te verkrijgen. Dan mede op mijn advies, omdat het inderdaad over veel geld gaat. Dus ik hoop dat zij daar ook nog wel een toekenning zullen krijgen. Maar ja, wij hebben eigenlijk uitgegaan van het advies van de cultuurraad zijn de €125. Dus vandaar dit voorstel.
Ja, we vinden het spijtig dat het zo weinig is. Want zo'n investering, het is toch ook een deftige restauratie en dan de kasten laten maken. Nou ja, dat was onze vraag.
Ja, oké, begrijp ik. Ja.
Dank u.
Goed, dank je wel. Nog vragen omtrent dit punt? Kan dit al dus worden goedgekeurd? Geen reactie in de chat. Dus ook hier voorzichtig besluitend dat dit is goedgekeurd op deze manier. Het volgende punt betreft de toetreding tot het regionaal landschap Kleine en Grote Neten. Het woord is aan mevrouw Nathalie Kuilaerts.
Ja, dus het gaat hier over de toetreding tot de regionale landschappen. En dat is hier het regionaal landschap Kleine en Grote Neten, een van de vier binnen onze provincie. In de bijgevoegde ambitienota hebben jullie de voornaamste krachtlijnen voor de, van de werking voor deze legislatuur kunnen lezen. De gemeenteraad is bevoegd voor de deelname aan de verenigingen. Regionale landschappen, dat staat eigenlijk voor het stimuleren van streek-eigen karakter, natuurrecreatie en het recreatief medegebruik, de natuurrecreatie, het onder, natuurbehoud, het herstel, het behoud en aanleg van kleine landschapselementen en de creatie van een draagvlak voor elk van de voorgenoemde aspecten tot doel. De doelstellingen die zullen worden nagestreefd via concrete acties en projecten op het terrein, waarvoor we dan subsidies kunnen ontvangen. En zo denken we bijvoorbeeld aan het ontharden en het vergroenen van speelplaatsen of openbare speelpleintjes. Die worden uitgewerkt in samenwerking en overleg met andere gebruikers van de open ruimte, zoals natuur en landbouw en toerisme. Dus het voorstel van besluit hier is de toetreding van de gemeente tot de regionale landschappen, tot het regionaal landschap Kleine en Grote Neten VZW goed te keuren, de doelstellingen van de samenwerkingsverband te onderschrijven en artikel 3 de voorgestelde statuten van de VZW goed te keuren en de jaarlijkse financiële ondersteuning per inwoner goed te keuren en te begroten.
Wel, Nathalie, ik zie in de chat dat raadslid Lut Bak zijn vraag wenst te stellen. Lut?
Ja, Nathalie, ik wou eens even vragen, wat is de kostprijs voor Rijke Vorstel per inwoner om daaraan deel te nemen?
25 eurocent per inwoner.
Oké, dank u. Sorry voor mijn stem.
Geen probleem.
Goed. Dankjewel, Lut. Zijn er nog verder vragen omtrent dit punt? Goed, wij kunnen dit op deze manier goedkeuren. En dan het negende punt op de agenda betreft permanent aanvullend politiereglement wat betreft het plaatsen van een signalisatie T7 op de Berkenreis. Het woord is aan schepen Karel Geens.
Ja, in het Berkenreis is zo pas een fietspad aangelegd ter hoogte van de Serre, zodat de fietsers en gelijkgestelde gebruikers, zal ik het maar even noemen, op een veilige manier langs de Serre kunnen passeren. Daardoor moeten wij ook een politiereglement invoeren om de signalisatie in orde te brengen. En vandaar dit voorstel vandaag om de borden D7 te voorzien en verplicht gebruik van het fietspad. Dus artikel 1 stelt op Berkenreis van Zijlijnse Stenenweg tot Gebuurstraat en omgekeerd. Aan de kant van de pare huisnummers wordt volgende maatregelen ingevoerd. Fietsers, pedelecs en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en B moeten het dubbelrichtingsfietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D7. Artikel 2. Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreft het politie op het wegverkeer. Artikel 3. Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Artikel 4. Het besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. En in artikel 5 wordt ook een afschrift bezorgd aan een aantal diensten. Ik denk dat er nog vragen bij zijn.
In de chat zie ik, ja, ik zie toch een opmerking van Jacques. Jacques, alsjeblieft.
Ja, ik wil alleen maar zeggen dat ik het prachtig vind dat daar op dat stuk een fietspad wordt gerealiseerd. Waar eigenlijk weinig fietsers zullen rijden, maar toch vind ik het prachtig dat daar een fietspad gerealiseerd wordt. Dank u wel.
Goed, dank je wel Jacques voor de opmerking. Zijn er nog vragen of opmerkingen of kan dit al dus worden goedgekeurd? Goed, geen reacties, geen opmerkingen in de chat, dus dit punt is goedgekeurd. En dan het punt 10, ook een permanent aanvullend politiereglement, maar dan in zaken een tonnagebeperking tot maximaal 3,5 ton. Dit op Zuiderdijk, Kieviszijde en Plundert. Het woord is weer aan schepen Karel Geens.
Misschien nog eerst even aansluiten bij Jacques. Dus Berkenreis, dat lijkt een rustige straat, maar in de periode dat het goed weer is, wordt dat best wel vaak gewandeld en gefietst. Dus dat is toch wel een belangrijke, en zeker met de werknemers die daar komen. En de bergkera zelf is heel smal, dus ja, die vrachtwagens die daar passeren voor het laden van de groenten, zal ik maar zeggen, en dergelijke, ja, die versperren misschien anders de weg, hè, dus vandaar toch dat fietspad daar. Dan inderdaad, tonnagebeperking op de zuidelijke Kiewitzijde en Klunder. Dus we stellen eigenlijk, of we hebben vastgesteld, dat er toch wel vaker vrachtwagens van de KMO-zone verder rijden. Voorbij de Giro, voorbij de voetbal, toch plaats waar veel jeugd komt en andere mensen die daar komen voor recreatie, maar die ook dan de wijken daarachter in rijden, Klundert, Kiewitzijde. En we willen eigenlijk dat die vrachtwagens, als zij van de KMO-zone komen, rechtsomkeer maken, zal ik maar zeggen, naar de Zuiderdijk en naar de Klimmerse baan. Vandaar dit reglement. Dus artikel 1 stelt dat op Zuiderdijk, Kiewitzijde en Klundert, wel de eerstvolgende trage weg naar Zuiderdijk 10E richting Klundert, tot kruispunt Kiewitzijde en Klimmerse baan in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd. De toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. De maatregel geldt niet voor het laden en lossen. En dan wordt er uitgelegd met welke verkeersborden en waar die gesignaleerd worden. En in artikel 2 overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreft de politie op het wegverkeer. In artikel 3 wordt het reglement ter kennisgeving bezorgd aan het departement mobiliteit en openbare werken. Artikel 4 dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. En artikel 5 een afzet wordt bezorgd aan onderstaande diensten.
Goed, dankjewel, Karel. Ik zie een opmerking door Jacques. Jacques?
Ja, wij gaan zeker akkoord met dit agendapunt. Het verbetert wel de verkeersveiligheid in deze straten, wat wel de bedoeling is. Maar ik vind het nog altijd spijtig dat er met de heraanleg van de Zuiderdijk geen fietspad is aangelegd, want daar is, zoals je daar juist zegt, ook veel fietsverkeer. En wat daar moet zo veilig mogelijk voor aangelegd worden, en dat is daar niet gebeurd. Dat vind ik wel spijtig.
Ja, ik begrijp dat eigenlijk, Jacques. Nu, toen die plannen werden opgemaakt, had de scheepvaart eigenlijk daar, of toch zo gecommuniceerd naar ons, dat daar eigenlijk die een dolomietpad, zal ik zeggen, werd verder getrokken richting de Klimmerse baan. Wel iets wel wat smaller dan op het tweede deel, maar achteraf bleek dat eigenlijk een heel ander soort pad te zijn, waar dat eigenlijk zeker fietsers niet veilig over konden. En stond ook voor een voldongen feit. Ja, de ruimte is daar ook zeer beperkt. Aan de ene kant hebben we het kanaal, aan de andere kant hebben we die bedrijven zitten. Ja, het is geen evidente situatie daar, dat moet ik toegeven.
Ja, ik hoop dat er nooit niks gebeurt, want er zijn heel veel kinderen aan het fietsen. En je weet, die zijn altijd niet zo bedachtzaam als misschien een volwassene. Misschien soms wel, maar soms niet. Oké, bedankt.
Goed, dankjewel. Zijn er nog vragen of opmerkingen omtrent dit punt? Dan kan dit al dus worden goedgekeurd. Ja, dankjewel. En dan gaan we over naar de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad. In de eerste plaats op verzoek van raadslid Jacques Jacobs en dit namens de gemeentebelangenfractie is er een punt toegevoegd aan de agenda. En ik geef dan ook graag het woord aan Jacques om dit in te leiden en toe te lichten.
Ja, aangezien er nog steeds geen verkeersveiligheidswerkgroep is, wat al vaak beloofd werd, stellen wij de vragen die door de bevolking aan ons gesteld worden nu hier. Dus mijn punt, verkeerssituatie aan de brug van het SAS. Vaak staan wagens komende vanuit Vlimmeren lang stil omwille van de voorrang die ze moeten geven aan de wagens komende vanuit Rijkenvorsel. De stopstreep ligt te ver van de brug en men heeft daarvoor geen overzicht. Als men geen auto's ziet aankomen en men vertrekt van achter de stopstreep, kan er ineens een auto aankomen, wat tot ergernis van de chauffeurs leidt, omdat men dan achteruit moet rijden met alle gevolgen van dien. Dus ter stemming vragen wij, ons voorstel is om de stopstreep 5 meter te verleggen richting een brug, zodat de bestuurders hoger staan en het verkeer beter zien aankomen. Zo'n kosteloze aanpassing zou het verkeer hier naar ons inziens al een pak vlotter en minder gevaarlijk maken.
Goed, dankjewel Jacques voor de toelichting. Het woord is aan schepen Karel Geens.
Ja, de brug is natuurlijk, of bruggen over het algemeen zijn vaak een heet hangijzer. We hebben ook zelf navraag gedaan bij een aantal mensen die er toch vaak komen. Ja, ik hoor toch gemengde reacties op. Nu, die streep staat er natuurlijk voor de vrachtwagens die van het centrum komen, zal ik maar zeggen, en van de Stervennekes, dat indien de brug heeft opengestaan, dan moet hij er wel voldoende ruimte hebben om door te kunnen. Als de auto's verder naar de brug opkomen, kan het voor vrachtwagens moeilijker worden om daarnaast te kunnen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de oprit van de scheepvaart die daar ligt. En je moet ook van verkeerslichten een afstand behouden. Nu is het wel zo, dat is wel belangrijk. En misschien moeten we dat nog verder bekendmaken, want dat is niet zo bekend natuurlijk, dat de stopstreep enkel gerespecteerd hoeft te worden wanneer de verkeerslichten in werking treden. En daarom staat er ook geen stopbord bij. En als de brug dicht is, kan, en dus als je er door over kunt rijden, zullen we maar zeggen, want open en dicht van een brug is gewoon een discussie af en toe, maar als je gewoon over de brug kunt heen rijden, als ze niet open staat, moet je de stopstreep niet naleven. En dan mag je die negeren om beter zicht te krijgen op het tegemoetkomend verkeer. Dus vandaar gaan wij vandaag niet meegaan in dit agendapunt.
Zoals ik wel verwacht had, maar natuurlijk, als je de, zoals zegt, beter informeert aan de bevolking dat die stopstreep mag genegeerd worden, dan denk ik dat dat misschien al iets is om de mensen, want 99% gaat erachter staan. En natuurlijk, als je dan verder rijdt, je weet wat het is, je ziet de auto's niet aankomen van de overkant, dus is het eigenlijk wel belangrijk als je zo dicht mogelijk bij de brug kunt gaan staan om erover te rijden. En in Beers hebben ze het anders aangepakt, hebben ze een lichten gezet, omdat daar een probleem ook was dat die brug te hoog lag. Dus misschien had ik een optie om misschien verkeerslichten te zetten, maar dat is aan u om dat te bekijken. Hè?
Ja, niet alleen aan mij, denk aan het college en aan onze diensten natuurlijk en de politie. Hè. Dus nu, je weet dat wij de nieuwste baan gaan weer aanleggen, Jacques. Dus ja, in dat kader wordt alles weer bekeken, hè, met de diensten. Mocht daar ook zo'n, mocht dat bij de politie ook zo leven, dan moeten we dat dan bekijken. Maar eigenlijk denk ik dat we van moeten bekendmaken wat de juiste regels zijn daaromtrend. En ik moet toegeven dat daar misschien te weinig bekend is inderdaad, ja. Klopt.
Ja, u zegt dat het bij de politie ook zo zal leven, maar de politie is adviserend, die is niet beslissend, dat is het bestuur, denk ik.
Ja, dat is waar, maar een politieadvies is meestal wel, denk ik, door mensen genomen die daar wel de juiste opleiding voor gekregen hebben. Hè. Maar het is een advies, dat is een feit. Hè, maar...
Goed, okay. Dankjewel. Beste raadsleden, ik zit momenteel met een technisch probleem in die zin dat ik in mijn microfoon de versie van de live, van de livestream hoor, terwijl wij in, laten we zeggen, in de live constellatie ongeveer 10 seconden verder zitten. Dus ik hoor tegelijkertijd twee dingen nu. Omdat we toch naar een stemming over moeten gaan, zou ik de raad gedurende een klein minuutje willen schorsen om mij toe te laten even de Teamsvergadering te verlaten en via een andere link terug in te loggen, zodanig dat dit probleem kan worden opgelost. Dus bij deze heel even een schorsing van de raad dat technisch probleem te lossen. Bij deze is de schorsing van de gemeenteraad terug opgeheven. Ik herneem heel even het punt waar we waren aanbeland, namelijk een toegevoegd agendapunt van Jacques Jacobs namens de fractie Gemeentebelangen, waarin Jacques bij name van de fractie vraagt om de verkeerssituatie aan Brug Sas op te lossen met betrekking tot het verplaatsen van de stopstreep. Karel Geens als bevoegd schepen heeft daarop een antwoord gegeven dat na advies te hebben ingewonnen bij de diensten het voorstel is om dit niet goed te keuren, gelet op het feit dat de stopstreep niet automatisch betekent dat men daar moet stoppen. Enkel dat het aangeeft op het moment dat de brug omhoog staat, dat dat afstand is die helemaal moet worden bewaard tot de openstaande brug om met name zwaar verkeer toe te laten om vanuit richting Sint-Jozef over de brug te rijden. We gaan stemmen over dit punt. Dorien Kuilaert.
Niet akkoord.
Karel Geens.
Niet akkoord.
Nathalie Kuilaert.
Niet akkoord.
Nathalie Stoffelen.
Niet akkoord.
Bert van Genechten.
Niet akkoord.
Stefan Maas.
Niet akkoord.
Zoe Wouters.
Niet akkoord.
Kevin Druits.
Niet akkoord.
Jurgen van Leuven.
Niet akkoord.
Peter Janssens.
Niet akkoord.
Sabine Fransen.
Niet akkoord.
Tiede van Dun.
Onthouding.
Aline Maas.
Onthouding.
Lut Baks.
Akkoord.
Bart van der Meerhop.
Akkoord.
Danny Eelen. Jacques Jacobs.
Akkoord.
Oh, sorry, excuseer. Danny Eelen.
Akkoord, Wim. Akkoord.
Jacques Jacobs.
Akkoord.
Jeroen Ooms.
Akkoord.
Lieve van Heijen.
Niet akkoord.
Bob van den Einde.
Niet akkoord.
En ikzelf ook niet akkoord. Het volgende punt. Raadslid Jeroen Ooms namens dezelfde gemeentebelangenfractie heeft ook een aantal punten toegevoegd aan de agenda. Het eerste punt dat op zijn voorstel wordt toegevoegd is een punt betreffende de markering van een parkeerplaats voor minder valide aan de kinderclub. Het woord is aan Jeroen.
De parkeerplaats aan de kinderclub is enkele jaren ingericht en in gebruik. We zien hier een mooi blauw beklingerde parkeerplaats. Dit is echter niet voorzien van een gehandicapte logo of een gehandicapte bordje. Volgens de regel van de wet is dit dus niet meer dan een blauw beklinkerde parkeerplaats. We weten allemaal dat op publieke parkings het politiereglement niet van toepassing is. Maar het zou ons als overheid wel sieren om dergelijke regels na te leven. Op openbare parkings, zoals bijvoorbeeld op winkelcentrum Brebos, wordt het politiereglement ook gewoon opgelegd wat betreft signalisatie om verwarring en discussies te voorkomen. In dit voorstel stellen wij een gehandicapte logo in thermoplast voor ten opzichte van een verkeersbord of geschilderd logo omwille van duurzaamheid en het esthetische en speelse karakter van de mooie muur te vrijwaren. Voorstel van besluit. Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om de blauwe klinkers aan de bibliotheek kinderclub te voorzien van een gehandicapte logo in een witte thermoplastische wegmarkering.
Goed. Dankjewel, Jeroen. Het woord is aan Schepen Karel Geens.
Ja, ik denk, Jeroen, dat is een goed voorstel. Het is inderdaad zo dat dat nu enkel blauw is gemarkeerd en dat daar verder geen markering op staat. Dus we gaan daarin meegaan. Maar ik moet wel zeggen dat dat pas in de lente zal aangebracht worden, omdat de weeromstandigheden goed moeten zitten, of we dat goed kunnen laten hechten. Hè. Dus dat moeten we wel weten. Maar we kunnen hier mee instemmen met dit punt.
Goed, dankjewel. Dan gaan we over tot de stemming. Doreen Kuilaerts.
Akkoord.
Karel Geens.
Akkoord.
Nathalie Kuilaerts.
Akkoord.
Nathalie Stoffelen.
Akkoord.
Bert van Genechten.
Akkoord.
Stefan Maas.
Akkoord.
Zoe Wouters.
Akkoord.
Kevin Druits.
Akkoord.
Jurgen van Leuven.
Akkoord.
Peter Janssens.
Akkoord.
Sabine Fransen.
Akkoord.
Diede van Drun.
Akkoord.
Aline Maas.
Akkoord.
Lut Baks.
Akkoord.
Bart van der Meerhop.
Akkoord.
Danny Eelen.
Akkoord.
Jacques Jacobs.
Akkoord.
Jeroen Ooms.
Akkoord.
Lieve van Heijen.
Akkoord.
Bob van den Einde.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord. Dankjewel. Dan het volgende punt, Jeroen. Betreffende de energieprijzen, sociale leveranciers, het uitschrijven van een studie. Het woord is aan jou.
Ondertussen raast het COVID-virus gewoon verder en heeft het al een serieuze impact gehad op het inkomen van de mensen. Tel daarbij nog eens dat de energieprijzen al een enige tijd aan het stijgen zijn. We zijn op het punt gekomen dat energieprijzen een verdrievoudiging hebben ondergaan dag op dag ten opzichte van vorig jaar. Veel inwoners genieten gelukkig van het sociaal tarief. Wie echter net buiten de categorieën valt van het sociaal tarief, door bijvoorbeeld net iets meer te verdienen, zal bij betalingsproblemen gedumpt worden bij de distributienetbeheerder. We zien dat we bij Iveca, als sociaal leverancier, meer betalen dan de goedkoopste tarieven op onze vrije markt. Deze rijke vorstelnaars worden dus nog een beetje dieper de put ingeduwd door deze systeemfout. Als we zien naar andere gemeenten zoals Malle, Merksplas, Brecht of Vosselaar, zie je dat ze daar beduidend minder betalen als deze mensen gedumpt worden bij een netbeheerder. De enige reden hiervoor is dat zij een andere distributienetbeheerder hebben. Voorstel van besluit. De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een studie uit te schrijven voor te onderzoeken wat de kosten baten zijn bij een overstap naar een andere netbeheerder. Ik heb nog bijkomende vragen. Hoeveel mensen genieten er op dit moment van het sociaal tarief in onze gemeente? En hoeveel mensen zijn er in Rijkenvorstel toegewezen aan Iveca als sociale leverancier?
Goed, dankjewel Jeroen. Het woord is aan schepen Bert van Gedichten.
Dag Jeroen. Ik zou eerst willen vragen nu, waar staat je onder distributienetbeheerder? Want waar jij het over hebt, zijn volgens mij de distributienetkosten. Want de sociaal tarief dat wordt aangerekend, is niet zozeer bij Iveca, maar bij Fluvius. Dus Fluvius zorgt voor de sociale opvang van gedumpte mensen in het private markt.
Ja, dat bedoel ik natuurlijk. Hè.
Ja, dus de distributiekosten die zijn afhankelijk van de opbouw van uw gemeente. Hangt af van hoe dicht zijn de woningen bij elkaar gebouwd, hoeveel netwerkkabels zijn nodig, hoeveel vraag is er, hoeveel aftappunten zijn er. Daardoor wordt de prijs van uw distributiekosten bepaald. Dus overstappen naar een andere gemeente, naar een andere vereniging, zal ik zeggen, of een andere maatschappij, heeft daarbij niet direct zin. Ten meer ook dat het decreet bepaalt dat je moet behoren tot een aaneengesloten gebied. Dat zou ook zeggen dat tegen 2023 de aangehaalde gemeentes Vorselaar, Beerse en Merksplaats zullen moeten toetreden tot Iveca. Nu, ik heb ook mijn licht even opgestoken bij Fluvius, die dan de overkoepelende organisatie is van de distributienetbeheerders. Zij streven ernaar om in de toekomst en zo snel mogelijk te komen tot een eenvoudig of eenduidig tarief voor alle gemeentes. Dus het overstappen zou eigenlijk weinig zin hebben. Trouwens, wat er nog een hinderpaal is dat ook uw fractie heeft meegestemd 3 jaar geleden om ons nog 18 jaar te binden aan die VK. Dus we kunnen daar ook zomaar niet onderuit. En als het al zou lukken, dan hangen we nog af van de goodwill, van de goedkeuring van de aandelen, van de gemeentes in ons geval. Hè, want wij zouden nog kunnen afwijken omdat we aan de grenzen liggen van een gebied. Zouden we nog kunnen kijken naar de Fluvius Antwerpen, waar de gemeente Malle en dergelijke bij horen. Hè. Dat hangen we nog af van de goedwill of goedkeuring van toetreding van die gemeentes. En ook nog eens een keer van de goedkeuring van die van de IVK. Dus zo eenvoudig is dat even niet. En die studies ook enorm veel geld kosten om dan uiteindelijk te komen tot een besluit, denk ik, dat we beter hier blijven. En trouwens ook het deeltje distributiekost op de factuur is maar een kleine fractie van de totale kostprijs van uw factuur. De grootste winsten of de grootste hulp die personen in kwetsbare situaties kunnen krijgen, is die van de federale regering, die daar door de stijging van de gasprijzen ongeveer een 500-tal euro of 590-tal euro per modaal gezin meer btw-ontvangst heeft ontvangen. Als zij nu eens een keer zou beslissen van dat geld eens een keer terug te storten naar de mensen, dat zou wel een slok op de borrel zijn. En ik hoop dan ook dat ze snel landen in die beslissingen. Voilà. En dan ga ik even verder gaan met de 2 vragen die u nog bijgesteld hebt. Hè. Hoeveel mensen genieten van sociaal tarief in onze gemeente? Dat kunnen we heel moeilijk vaststellen, omdat dat sociaal tarief wordt toegekend door zowel de OCW, maar ook door andere partners zoals CAW, zoals ziekenkassen en dergelijke. En dat die personen allemaal dus bij die vrije markt zijn aangesloten. En zou elke leverancier van de vrije markt moeten aangeschreven worden om te vragen welke personen, of hoeveel personen van Rijkenvorstel daar zijn aangesloten. En dat is ook iets dat niet echt de taak is van de gemeente om dat allemaal gaan na te vragen, denk ik. Het heeft ook trouwens geen enkele waarde om dat te weten hoeveel dat er zijn, denk ik. Dan hoeveel mensen zijn toegewezen aan die VK sociale leverancier? Nu ga ik even mijn getalkjes erbij halen. Eens kijken. Ja, ik heb ze op zoek, want ik ben de vraag een beetje door elkaar aan het husselen. Juist hoeveel leden kunnen we daar niet van zeggen, maar wat er wel is geweten, en ik weet niet dat het zelfs een vraag van u was, is hoeveel dat er op het lak zitten. Hè, het lokaal dienstcomité. Dat is nu wel bij de gewone vragen. Ja, ik wil die nu al antwoorden, ik wil die straks antwoorden, maar nu even stap doen, of ik weet niet wat je refereert. Ik zal het even stap antwoorden. Dus in 2020 waren er bij Pitpa, want ik ken natuurlijk ook nog een lak van Pitpa, aan het water, waren er 22 dossiers. En voor fluvius dus, want die vijf is daar ook, heeft er niks mee te maken eigenlijk, dus waren er 27 dossiers. En dan in 2021 waren er bij Pitpa 17 dossiers en bij fluvius toeval maar fijn, ook 27 dossiers. Dus het zijn niet de grote aantallen. We zien ook niet direct of nog niet een grote stijging wat betreft die dossiers daar. Want er was normaal gezien een lak voorzien op in februari, maar dat is niet kunnen. Hebben ze niet laten doorgaan, omdat er maar 6 dossiers waren. Dus dat is eigenlijk een beetje twijfel. Dus we worden opgespaard naar volgend lak. Wat we wel verwachten is dat er nog wel een paar zullen bijkomen. Met het feit dat de afrekeningen meestal in maart, april bij de mensen binnenkomt. Wat er wel gaat zorgen natuurlijk, dat er wel eens een verhoging zou kunnen zijn. Vragen die we wel krijgen, en dat is ook, zijn ook terechte vragen, dat zijn vragen in verband met voorschotfacturen die enorm verhoogd zijn. Want daar moet men wel eens even goed over nadenken en goed naar kijken. Dat de eindafrekeningsfactuur zal gestegen zijn, zonder twijfel. Maar de voorschotfacturen moeten wel afgestemd worden in functie van, van de verwachte eindfactuur, met de verhoogde prijs uiteraard. Hè. Maar nu zijn het de kleine spelers op de energiemarkt die door het feit dat er heel veel vaste contracten afgesloten zijn in het verleden en de gestegen energieprijs, dat die dus een liquiditeitsprobleem komen en dat die dat proberen op te vangen door die voorschotfacturen aan de mensen enorm te verhogen, zodanig dat zij niet in liquiditeitsproblemen komen. En daar moeten we natuurlijk niet in meespelen, want dan adviseren we natuurlijk wel van de mensen van een voorschotfactuur, gelet op de gestegen prijzen, toch in verhouding te zetten met hun afrekeningsfactuur. En dat is hetgeen dat we allemaal zullen moeten doen. Ik denk dat we ons niet mogen laten opjagen voor de voorschotfactuur die gevraagd wordt. Want natuurlijk, het is al gebleken ook uit verschillende bevragingen, ook adviezen, dat het nuttig is, omdat je niet altijd moet meegaan in die verhoging van de voorschotfactuur. Want dat zet nu natuurlijk enorm een druk op je budget. Daar wat niet nodig is, omdat je dat geld achteraf dus terug krijgt. En ik denk dat dat een antwoord op uw vraag is, denk ik.
Goed, ja, het is...
Sorry, Jeroen?
Ja, het is natuurlijk de vraag. Is niet van... direct... trouwens, ook bedankt voor het duidelijke antwoord van het lak. Maar mijn vraag was ook niet direct om direct over te stappen van distributienetbeheerder, maar om eens te bekijken van ja... wat kunnen we doen? En, want omdat we inderdaad op een grensgebied zitten, is het misschien wel interessant om eens te kijken maar ja, wat de kosten en baten zijn. Hè? En dat was mijn eigenlijke vraag. Maar ja, we zullen zien wat dan de toekomst is. Hè?
Goed. Dankjewel. Dan gaan we over tot de stemming. Dorien Kuilaert.
Niet akkoord.
Karel Geens.
Niet akkoord.
Nathalie Kuilaert.
Niet akkoord.
Nathalie Stoffel.
Niet akkoord.
Bert van Genechten.
Niet.
Stefan Maas.
Niet akkoord.
Zoe Wouters.
Niet akkoord.
Kevin Druits.
Niet akkoord.
Jurgen van Leuven.
Niet akkoord.
Peter Janssens.
Niet akkoord.
Sabine Fransen.
Niet akkoord.
Diede van Dun.
Onthouding.
Aline Maas.
Onthouding.
Lut Baks.
Niet akkoord.
Bart van de Mierop.
Niet akkoord.
Danny Eelen.
Niet akkoord.
Jacques Jacobs.
Akkoord.
Jeroen Ooms.
Akkoord.
Lieve van Heijen.
Niet akkoord.
Pop van den Einde.
Niet akkoord.
En ikzelf ook niet akkoord. Dan tenslotte nog een toegevoegd agendapunt door Jeroen betreffende de verkeersveiligheid van fietsers in de Looiweg. Alsjeblieft, Jeroen.
In 2018 is de vraag door Jacques gesteld wat betreft de fietspaden in de Looiweg. Toen is er gezegd geweest dat er een hoge kost aanhing en er in de volgende legislatuur bekeken ging worden of er budget voor ging zijn.
we zitten in de volgende legislatuur en buiten een bloembak is er blijkbaar nog altijd geen budget voor verkeersveiligheid in deze straat. Er is toen ook gezegd geweest dat er alternatieven gingen bekeken worden, zoals fietssymbolen aanbrengen. Deze vraag is ondertussen ook nog altijd niet beantwoord, daarom dit agendapunt. De Looiweg is mij niet onbekend, maar vooral de verkeersveiligheid tegenover fietsers is mij niet onbekend. De bloembak aan het Mopperstraatje zorgt weliswaar voor oponthoud, maar echt verkeersveilig kun je deze maatregel niet noemen. De opgepotte verkeersfrustratie komt meestal een beetje verder tot uiting door een overdreven snelheid aan de Potbergstraat of aan het Looiakkerpad. Hier zie ik geregeld auto's letterlijk voorbij vliegen. Veel schoolkinderen gebruiken deze weg als corridor tussen bijvoorbeeld de woonwijken van Varenvelde of Oud-Loo en de scholen in het centrum. Voorstel van besluit. Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om op regelmatig afstand fietssymbolen aan beide kanten aan te brengen op de Looiweg. Dit van begin tot aan het einde van de bebouwde kom. En ik heb bijkomend nog graag een antwoord gehad welke andere inspanningen het college nog gaat doen om deze straat fietsveiliger te maken.
Goed, dankjewel Jeroen. Het woord is aan Schepen Karel Geens.
Ja, we hebben inderdaad in het verleden gezegd dat we gingen bekijken om alternatieven uit te werken, zoals fietssymbolen in een aantal straten. Je zult misschien ook al gelezen hebben in de verslagen van het college dat ondertussen dat bestek is opgestart en er ondertussen ook 3 offerten zijn ontvangen. En je zult dat ook heel kort in het college zien verschijnen dat we dat gaan gunnen, die opdracht. Nu, het gaat dan wel over straten buiten bebouwde kom. We wouden dat eigenlijk aanbrengen in straten waar de snelheid op 70 km per uur ligt, omdat we daar de fietser en de automobilisten of andere bestuurders willen aanduiden. Kijk, dit is een straat met veel fietsers. Dat zal belangrijk blijven liggen dan voorzien, maar ja, het corona-gedoe heeft natuurlijk veel vertragingen meegebracht. Dan is iemand ziek en zo, en ja, trager dan verwacht in elk geval. Nu, die bloembak aan Mopperstraatje is een proefopstelling. Daar wordt momenteel een definitief plan uitgewerkt om daar een vaste versmalling te voorzien. Iets dat nog beter en veiliger is dan die bloembak, want dat is niet ideaal gebleken. Hierin is ook de visie van de brandweer belangrijk, want zij zijn natuurlijk belangrijke gebruikers van die weg. En het eerste ontwerp is door de brandweer afgewezen. Dus we gaan nu een tweede ontwerp maken en kijken of dat dan aan de voorwaarden, of ja, aan de belangrijke gebruikers, zal ik maar zeggen, voldoet. Wat de snelheid betreft in de Looiweg, we hebben een snelheidsbord al een aantal jaar. En telkens dat wij klachten krijgen, gaan wij metingen doen, omdat we eigenlijk objectieve gegevens willen hebben. En daar is gebleken dat tussen Potberg en Veldstraat, dus eigenlijk de regio die je noemt, dat de gemiddelde snelheid daar 39 km per uur is en de V85. Dat is 85% van de bestuurders die gelijk of onder die snelheid blijft, ligt op 48 km per uur. Dus eigenlijk, de meeste mensen rijden dus onder de toegelaten snelheid. 8% rijdt te snel. Dus op zich valt het eigenlijk heel goed mee, omdat dat eigenlijk... dat is eigenlijk echt een heel minimaal percentage volgens de statistieken. De hoogte van de PAR hebben die meting ook gedaan en daar zitten we in zone 70. En daar stellen die V85 vast op 57 km per uur en het gemiddelde op 48. Daar gaat 1% te snel. Dus qua snelheid, er rijdt altijd wel eens een zot rond die te hard rijdt. Die gaat er nooit kunnen tegenhouden, jammer genoeg. Wat de snelheid betreft. Nu hebben wij ook een mobiliteitsplan gegund, recent, aan een firma. En in dat document gaan we natuurlijk ook een visie op het fietsen opnemen. En dat is eigenlijk een beetje uw antwoord op die straat, wat de visie daarin is. Dus ik hoop eigenlijk op het heel grondgebied dan een visie te ontwikkelen op fietsen en wandelen en dergelijke. En we hebben dat ook gehoord in het klimaatplan daarnet, dat dat belangrijk en belangrijker gaat worden. Maar dus momenteel geen plan om in het gedeelte bebouwde kom van de Looiweg die symbolen aan te brengen. We wachten dat mobiliteitsplan af en kijken wat daaruit komt om de fietser betere voorzieningen te geven in het algemeen. Dus we gaan dit punt niet meer goedkeuren vandaag.
Dus buiten de bebouwde kom gaan ze wel fietssymbool aanbrengen en daar niet?
Ja, buiten de bebouwde kom gaat het over een gedeelte van Achtel, de Babelstraat, Bolk en Bolksendijk, de Worstelmoerweg, Gansheideweg, Looiweg, gedeelte tussen Brug 7 en het Looi en het Looi zelf. Dat zijn de wegen die voorlopig voorzien zijn om met fietssymbolen te plaatsen aan de fietser. Dat zijn eigenlijk allemaal 70 km per uur wegen. En zeker daar vinden we het belangrijk om op die manier de weg visueel te versmallen. En ook proberen we eigenlijk op die manier de bestuurders aandacht te laten vestigen op fietsers. En ook de snelheid een beetje te verlagen, dat er een visueel versnelling is.
En want je zegt net het gedeelte tussen Spotbergstraat en Veldstraat, dat dat gemiddeld 39 per uur is. Maar ja, je natuurlijk uit die bocht van de Spotbergstraat vliegt tegen 39 per uur, wat dat binnen de toegelaten snelheid is. Maar dat is mijn inziens toch nog altijd wel heel rap voor een fietser of een degelijker te zien.
Ja, maar de snelheid is eigenlijk gemeten praktisch aan de Veldstraat eigenlijk. Hè. Dus dat is ongeveer de regio die je aanhaalde, niet in de bocht natuurlijk. Hè, want dan heb je geen correcte meting. Dus dan vragen we altijd ook advies om goede plaatsen te vinden en objectieve plaatsen om te meten. Ja, natuurlijk, elke snelheid kan in bepaalde situaties te snel zijn. Jeroen?
Goed, bij deze gaan we over tot de stemming. Dorien Kuilaerts.
Niet akkoord.
Karel Geens.
Niet akkoord.
Nathalie Kuilaerts.
Niet akkoord.
Nathalie Stoffelen.
Niet akkoord.
Bert van Genechten.
Niet akkoord.
Stefan Maas.
Niet akkoord.
Zoe Wouters.
Niet akkoord.
Kevin Druits.
Niet akkoord.
Jurgen van Leuven.
Niet akkoord.
Peter Janssens.
Niet akkoord.
Sabine Fransen.
Niet akkoord.
Tiede van Bun.
Akkoord.
Aline Maas.
Akkoord.
Lut Baks.
Onthouding.
Bart van der Mierop.
Onthouding.
Danny Eelen.
Onthouding.
Jacques Jacobs.
Akkoord.
Jeroen Ooms.
Akkoord.
Lieve van Eijen.
Niet akkoord.
Op van den Einde.
Niet akkoord.
En ikzelf ook niet akkoord. Daarmee zijn we aan het einde van de agendapunten gekomen. Resten ons voor wat de openbare zitting betreft. Oh, ik zie in de chat of er wordt mij op gewezen dat er een opmerking nog van Danny Eelen is. Danny, alsjeblieft.
Ja, wij hebben daar juist voor onthouding gestemd. Wij zijn niet tegen het aanbrengen van die fietssymbolen. Maar ik denk dat er nog meerdere straten zijn in Rijkenvorsel, toch zeker nog in het centrum, binnen de bebouwde kom zelfs. Ik zeg maar het eerste stukje van de Prinsenpad, Kasteelweg, waar ook heel veel fietsers komen, vooral tijdens wanneer dat school begint en wanneer school uit is. Dus ja, om daar ook eens even over na te denken. Dus we zijn niet tegen de fietssymbolen, maar het mag voor ons uitgebreid worden. Ja, dankjewel Wim.
Ja, goed. Dankjewel Danny voor de opmerking. Zoals gezegd, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de reguliere agendapunten in openbare zitting. Resten ons nog een aantal mondelinge vragen. Het woord is aan Jacques voor wat de eerste twee vragen betreft.
Ja, op de Houtelweg vanaf Hoogstraatse Steenweg naar Heesbeek is er veel vrachtverkeer en heftruck bezig om het laden of lossen van vrachtwagens aan de bedrijven aldaar. Er is dan ook gewoon verkeer voor fietsers en auto's, wat soms gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Bij deze de vraag aan het bestuur om een oplossing te zoeken voor deze toch vaak vrij gevaarlijke verkeerssituatie op dat gedeelte in de Houtelweg.
Dankjewel, Jacques. Het woord is aan Scheep Karel Geens.
Ik moet inderdaad zeggen, Jacques, we stellen dat daar ook vast, dat dat niet altijd een veilige situatie. Ik weet niet hoe we dat eigenlijk op korte termijn kunnen oplossen daar. Het is een bedrijvenzone. Een heftruck mag niet op een openbare weg, dus dat is eigenlijk echt een handhaving voor de politie en we zullen dat ook doorgeven aan hun. Ik weet niet of je zelf eventueel suggesties hebt, Jack, die we daar eventueel zouden kunnen toepassen. Die zijn ook altijd welkom.
Ja, ik heb daar zeker al suggesties voor. Je kunt het fietsverkeer daar eigenlijk al een verbod op leggen. Dat die een stukje verder rijden, daar kun je langs de Loonstraat of Steenweg rijden. Dat is misschien 200 meter verder rijden. Dus dat is al een oplossing. Maar het is vooral de fietsers dat het gevaarlijk is daar. Omdat ik er zelf al verschillende keren heb doorgereden. Dat ik vind, dat kan hier eigenlijk niet. Dan zelfs voor auto's, alleen aangelanden, zullen daar ook kunnen een verbod opleggen voor niet aangelanden. Dus dan zou het eigenlijk misschien al een hele oplossing zijn, denk ik, om die gevaarlijke situaties te kunnen voorkomen.
Dankjewel, Jacques. We gaan dat zeker meenemen.
Goed, dankjewel, Jacques, voor de vraag. En je had nog een vraag over de Beerse baan.
Ja, op de Beerse baan was volgens verschillende bewoners hard, zelfs heel hard gereden. Kan daar trajectcontrole geplaatst worden, zoals het eigenlijk op het gedeelte in Beerse is? En van ietsje verder staat er dan trajectcontrole tot in Beerse. Is die mogelijkheid of kan die mogelijkheid bekeken worden?
Goed, dankjewel. Karel?
Ja, we hebben de commissie gevraagd om daar snelheidsmetingen te gaan doen. Om ons eigen bord eigenlijk in herstellen. En we wachten eigenlijk die metingen even af om daarna conclusies te trekken. Dus we gaan eerst de objectieve cijfers bekijken en zien wat daaruit komt.
Oké, bedankt. Meten is weten.
Inderdaad.
Goed. Dankjewel voor die wijsheid, Jacques. Danny, jij had ook een vraag, alsjeblieft.
Ja, klopt. Op de Bolksendijk in Rijkenvorsel kwam het 13 december vorig jaar iets na 17 uur tot een spectaculair ongeval tussen twee voertuigen. Vermoedelijk was de aangepaste snelheid de oorzaak toen een auto een bocht miste, in de gracht ook, daar een duiker raakte en tenslotte een elektriciteitspaal afrukte. Vervolgens werd het voertuig aangereden door een tweede wagen die er net achter reed. Als bij wonder waren er enkel lichtgewonden. Dit stond diezelfde avond in de krant te lezen. De bewoners van de Bolkse Dijk zijn niet te spreken over het rijgedrag in hun straat. Ze zijn het beu dat hun landelijke straat gebruikt wordt als racebaan. Ze zijn het beu dat hun kinderen niet meer veilig met de fiets naar school, sportclub of dorp kunnen of willen rijden. Ze zijn het beu dat ze niet veilig van hun eigen oprit kunnen rijden. Ze zijn het beu dat er wekelijks auto's uit de bocht gaan. Ze zijn het beu dat er niets aan gedaan wordt, aan de verkeersveiligheid in hun straat gedaan wordt. Na dit zoveelste ongeval hebben de bewoners een mail verstuurd op 16 december. Ook een brief werd op 19 december geadresseerd aan het gemeentebestuur. Tot op heden hebben zij nog geen enkele reactie mogen ontvangen. We kunnen hierna stellen dat de maximum toegelaten snelheid op de Bolkse Dijk regelmatig overtreden wordt. Hiervoor is een mentaliteitswijziging nodig bij de autobestuurders. Hen sensibiliseren is belangrijk, maar een verkeersveiligheidsbeleid staat en valt met een handhavingsbeleid. Enkel als het lokaal bestuur deze rol op zich neemt, zal de verkeersveiligheid in ons dorp erop vooruit gaan. Bij deze vragen wij dat de bewoners worden uitgenodigd door het gemeentebestuur om dit probleem te bespreken en tot een oplossing te komen.
Dankjewel, Danny. Karel Geens, waarom?
Ja, dankjewel, Danny. Nu, ik vind het een beetje jammer. De vraag is, lijkt het alsof wij niks doen aan de verkeersveiligheid? Ik hoop dat dat niet de indruk is, want dat is niet het geval. Nu, wat dit uw vraag betreft, ja, die mensen, het college dat ook goed gekeurd, we gaan die zeker uitnodigen. Maar inderdaad, dat is eind december hebben wij die vraag gekregen. Er zijn ook informele contacten over geweest. Nu ja, de feestwagen heeft ertussen gezeten. De burgemeester wil toch bij aanwezig zijn natuurlijk. Ook de politie moet erbij aanwezig zijn. Vanwege ziekte is het allemaal een beetje trager gegaan dan de bedoeling was. Dus dat moment gaat er zeker komen, kortelingen. Dus daar kunnen we van op aan. En dat kan die mensen binnenkort een datum voorstellen. Nu na die ongeval is de politie al meteen controles en tellingen gaan doen daar. Dus daar wordt wel degelijk op gewerkt. Ook onze snelheidsinformatiebord heeft daar gestaan. En ik wacht even op die gegevens daarvan. Maar volgens de eerste data die ik gekregen heb, viel dat eigenlijk vrij goed mee. En we willen daar een duidelijk beeld vormen van de hele verkeerssituatie, voordat we gerichte acties kunnen doen. En ook uit die metingen kunnen we dan de politie opdracht geven op de juiste moment daar controles te gaan doen. Dus kortom, binnenkort gaan we die mensen ontvangen, die mededelegatie. En gaan we naar hun luisteren, de politie gaat erbij aanwezig zijn. En gaan we kijken welke oplossingen we daaraan kunnen geven.
Ja, ik denk wel dat het echt nodig is om die mensen, want die, ja, die hebben het naar aanleiding van dat bepaald ongeval zeker, hebben die het helemaal gehad, toch zeker daar op die bepaalde plaats. En ik kan er zelf over meespreken, want ik moet daar regelmatig een kameraadje van mijn zoon oppikken om naar de voetbal te rijden. Om daar van de oprit te rijden in die bepaalde bocht, als wij richting Wortel moeten. Die gaan soms tennissen in de Langenberg. Ja, ik durf dat nu nog aan met mijn vrouw. Ja, die rijdt helemaal rond langs Hoogstraten om naar Wortel te rijden, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn, nou, je vinden wij. Dat is een hele gevaarlijke draai en die mensen dat dat niet weten, die ja... Dat is ongelooflijk verraderlijk een bocht. En ja, het is daar ook dat ja, regelmatig gebeurt. Want ja, er zijn heel veel cijfers die binnenkomen bij de politie. Maar er zijn ook heel veel ongevallen die daar gebeuren waar de politie niet bij komt. Dat er gewoon jenne in de beek stikt 's morgens dat die mensen de blaffaturen mogen trekken. Ja, allee, die hebben het helemaal gehad. Dat hun kinderen zelfs niet meer naar de sportclub durven rijden. Dat ze zeggen dat ze bang zijn. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn, hè?
Nee, zeker niet. Hè. We hebben ook na dat ongeval direct de politie de opdracht gegeven om de nodige controles daar te gaan doen. Zijn we ook zelf gaan tellen en de snelheid meten. En hopen binnenkort die mensen te ontvangen. Alleen door het feit van ziekte en de feestdagen is dat wat vertraagd. Dat is, maar dat gaat eraan komen en we gaan zien wat eruit komt en wat we kunnen doen en moeten doen. Hè. Dus,
Heel goed, dan zullen die mensen er heel blij mee zijn. Ik wou nog een klein opmerkingsje geven aan na dat ongeval. Die een duiker, die ligt daar nog in volledige brokstukken bij de mensen in de voortuin. En ja, die hebben mij er ook over aangesproken. Ik zeg ja, ik zal het, als ik die vraag stel, heel even zeggen. Dus als je dat misschien even kunt laten opkuisen, want dat is niet, ja, dat is niet netjes.
Nee, we zullen het toch even tegen zijn dienst, inderdaad.
Ja. Dat is heel goed. Oké, Karel, dank u wel. Hè.
Goed, dank u wel. Jeroen, jij had ook nog een aantal vragen, waarvan de eerste vraag dat we die in openbare zitting behandelen. De tweede vraag vermoed ik dat we die al gedeeltelijk beantwoord hebben. En de derde vraag die houden we straks voor de gesloten zitting. Alsjeblieft.
We weten dat Rijke Vorsel een dividend van 410.000 van Iveca heeft gekregen. Bijkomend krijgen we nog extra subsidies van de Vlaamse overheid voor compensatie van minder ontvangsten uit dividenden. Samen is dit dan dus een bedrag van 460.000. Wat gaat het college met deze centen doen om de Rijke Vorselnaars te steunen bij de problematiek met de energieprijzen?
Ja, de aankoop van...
Het woord is aan schepen Bert van Gerechten.
Deze ga ik beantwoorden.
Excuseer. Karel? Ja.
Ja, energie lijkt allemaal op elkaar, maar dit gaat iets meer over financiën en vandaar. Nu, ja, die dividenden, Jeroen, die zijn verkregen door de aankoop van aandelen door de gemeenteraad van Rijke Vorsel. Het uiteraard ook altijd unaniem goedgekeurd en ook uw fractie heeft er eigenlijk altijd mee ingestemd om die aandelen te kopen. Die hebben ons ook altijd een heel mooi rendement opgebracht. Maar de laatste tijd is men bezig om vanuit de Vlaamse overheid die rendementen te beperken. En men compenseert dat eigenlijk door die compensatievergoeding van nu 51.000 en zoveel euro. Nu, het Vlaams Gewest heeft ook altijd de gemeente aangemoedigd om mee te investeren in de distributie van gas en elektriciteit. En we hebben dat ook als gemeente al gedaan. En uw fractie heeft ons er altijd in gesteund, hè, ook als zij aan het bewind waren. Dat is ook wel een belangrijk geweest altijd, denk ik, voor het verankeren van die belangrijke sectoren in handen van gemeenten en Vlaamse overheid. En die aandelen zijn ook verworven eigenlijk om een vaste inkomst te garanderen voor de gemeente, net om minder belastingen te vragen aan onze inwoners. Het was altijd een heel goed rendement. En die inkomsten uit die dividend die komen eigenlijk ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. En daar dienen die eigenlijk om de investering in onze gemeente mee te financieren ten bate van al onze inwoners. Dus niet specifiek voor energieprijzen. Dat de energieprijzen de pan uitslingen, heeft ook Bertha straks ook gezegd, en dat stellen wij natuurlijk ook vast. Ja, dat is de marktwerking van vraag en aanbod en de geopolitieke situatie momenteel, zeker wat gas betreft. En de maatregelen van Vlaamse en federale overheden, Europese regels omtrent klimaat en dergelijke. Vanuit Vlaanderen is die heffing al gedaald op de elektriciteitsfactuur. En nu hopen wij inderdaad dat ook de federale overheid iets gaat doen aan die BTW. Die hebben heel veel inkomsten extra gekregen. En dat is toch op die manier, want het ligt eigenlijk in hun handen, om de mensen de dure energieprijs te laten doen afnemen, zal ik zeggen. Dus we stellen ons hoop een beetje op de federale overheid, die daar momenteel over bezig is, als we het goed ingelicht zijn. En we hopen dat daaruit uitkomt dat de mensen een lager tarief gaan krijgen. En bij problemen kunnen de mensen ook altijd terecht bij het OCMW, uiteraard, in wordt gevallen. Hè? Maar dat is eigenlijk zo'n beetje het antwoord, denk ik, op uw vraag.
Goed, dankjewel, Karel. Jeroen, doet mij er trouwens nog wel aan denken. De verwarring die daar straks had met het toewijzen van jouw vraag aan schepen Bert van Genechten. Toch nog eens de oproep om de vragen die worden gesteld aan het college. Dus je stelt de vragen vaak rechtstreeks aan schepenen. Het huishoudelijk reglement voorziet dat vanuit de raadsleden vragen gesteld worden aan het college. En dat het college bepaalt wie dat vraag beantwoordt. Dus liefst daar in de toekomst dat de algemene titel van het college te willen doen. Dit gezegd zijnde, had ik nog een vraag aan Bert. Ik weet niet of dat voldoende en volledig
beantwoord is. Die is al beantwoord ondertussen.
Goed, dankjewel dan. Beste raadsleden, bij deze ga ik dan over tot de schorsing van deze gemeenteraad om eerst de punten van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn te behandelen, om nadien de schorsing op te geven en dan in gesloten zitting nog één agendapunt en één vraag te behandelen. Dus bij deze is de zitting van de gemeenteraad geschorst.